Er wordt het achtste gedeelte voorgelezen uit het boek Zielen waar zijn vrees in woont. Hierin vervolgen wij het verhaal van mevrouw Top. Wat haar plaats in onze gemeente betreft, zij was daar als een moeder in Israël. Zij was de vreze des Heren deelachtig en had een teer geweten. Wat niet wegneemt dat zij de jaren door vaak in conflict situaties verkeerde vanwege haar opkomen voor de waarheid. Toch kon 50 jaar lang niemand ook maar een vinger op haar leggen wat haar uitwendige leven betreft. Toen vijanden van de waarheid, hypocrieten en volslagen ongelovigen van haar dood hoorden, voelden die zich allemaal gedrongen om te zeggen, als er een goede plek is om naartoe te gaan, dan is mevrouw Top daar naartoe. En het is ook meer dan eens gebeurd dat mensen van wie ze in hun leven vijandschap had ondervonden, haar lieten roepen als zij op hun doodsbed lagen, overtuigd als ze ervan waren dat mevrouw Top een kind van God was, die zelf wel sterven kon en die hen niet vleien zou, maar eerlijk behandelen. Zowel in huis als in de gemeente was ze een vredestichter. Haar dagelijkse kruis droeg ze geduldig. Zelf heb ik gehoord hoe ze een hele avond tegen haar tekeer gingen en hoe ze daar toch kalm onder bleef en niet één woord terug zei. En de volgende dag was ze weer even vriendelijk als altijd tegen haar wederpartij. Door genade mocht ze in praktijk brengen wat de Heere Jezus zegt. Degene die u aan de wang slaat, biedt ook de andere. En degene die u de mantel neemt, verhindert ook de rok niet te nemen. Ze mocht beoefenen haar vijanden lief te hebben en voor hen te bidden die haar kwalijk behandelden. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Jaren achtereen liep zij met lijdzaamheid de loopbaan die haar voorgesteld was. Het bedroeft mij echter ook te moeten zeggen dat in de laatste paar jaar van haar leven de levende godzaligheid bij mijn moeder onder de as kwam te liggen. De Heere liet ook toe dat ze in vleeselijke zwakheid soms met haar man daar ter kerken ging waar de waarheid niet in haar aloude zuiverheid gepredikt werd. Weliswaar was dat als wij ook niemand hadden om bij ons in de naam des Heren te spreken, maar toch heeft ze daardoor naast het kostbare goud veel droesem over haar ziel gehaald. Op haar doodsbed heeft de Heere dat allemaal uitgezuiverd en verbrand, en dat ging als volgt. In de maand juni 1852 ging mijn moeder naar het graafschap Dorset. Haar oudste zoon, die in Dorchester woonde, had zijn vrouw door de dood verloren en zij voelde zich geroepen om hem te hulp te snellen. Ze nam haar intrek in een pension in het stadje Dorchester. Kennelijk was het geen gebedszaak geweest bij haar. Want in haar kosthuis was ze niet op haar gemak. Ze werd menige felle neep in haar conscientie gewaar. En niet één levende ziel trof zij aan met wie ze spreken kon en op zondag kon ze in heel Dorchester geen plaats vinden waar de waarheid verkondigd werd. 8 maanden bleef ze bij haar zoon. In die tijd begon de Heere haar te bezoeken met lichamelijke plagen. Ze werd zo ziek dat het sterven scheen te worden. En toen begon ze de Heere te smeken of hij haar nog wilde oprichten en haar kracht wilde geven om weer naar huis te gaan. De Heere hoorde de stem van haar smeking en in de maand februari 1853 kwam ze weer thuis. Na haar terugkeer werd haar ziekte erger en ze raakte te bed. Nog verder ging ze achteruit en plechtig en ernstig begon ze na te denken over de vraag hoe de zaak stond tussen de Heere en haar ziel. Ze las en bemediteerde Openbaringen 2 en 3, waar de apostel der liefde de mond des Heeren is als hij de 7 gemeenten in Klein-Azië berispt. Ze gevoelde dat de Heere ook wel het een en ander tegen haar had. De Heere begon nu haar ziel en al haar godsdienst van begin tot het eind in zijn Jeruzalemse smeltkroes te brengen, en al de droesem die daarin gevonden werd te verbranden, opdat haar ziel op zijn eigen tijd hem offeranden der gerechtigheid zou offeren. En nooit zal ik haar zielsangst vergeten. Gedurende een periode van 2 maanden waren alle blijken van Gods gunst, die ze de afgelopen jaren genoten had, voor haar waarneming helemaal weg. Wekenlang had ze nauwelijks een straaltje hoop. Wolken en donkerheid, golven en baren, storm en onweer vervaarden haar benauwde ziel. Het gehuilen, gebrul van het roofgedierte beangste haar en haar zielenvijand hield haar voor dat de Heere ze voor altijd verlaten had. Al de afsnijdende teksten uit de schrift daalden neer in haar conscientie en gooiden haar zielsangst uitgangen ondersteboven. En ook naar het lichaam werd ze elke dag minder. De dood staarde haar in het gezicht, de eeuwigheid opende zich voor haar. Het leek wel of ze wanhoopt aan de mogelijkheid van ooit nog behouden te zullen worden. Bijgevolg bracht ze haar dagen door in zuchten en steunen en bittere tranen. En de gedachte van Gods kinderen gescheiden te worden sneed haar door de ziel. En toch waren er ook ogenblikken dat haar ziel naar God uitging. En het was met haar als met Jona. Hoewel ze als uitgestoten was van voor Gods ogen, riepen toch haar hart en haar ziel uit naar de levende God en zagen uit naar zijn heilige tempel. Met Job mocht ze zeggen, o, dat ik wist waar ik hem vinden mocht. Ga ik voorwaarts, zo wist hij er niet, of achterwaarts, zo verneem ik hem niet. Het geringste spoor van zijn voetstappen kon ze niet ontwaren. Rondom zijn troon waren wolken en donkerheid. Dikwijls liet ze mij in die dagen roepen, en dan ging ik naar haar toe in haar kamer en ik zag haar beklagenswaardige toestand. En als ik dat zo aanzag, wist ik niet wat te zeggen. Trouwens, wie haar ook maar trachtte te troosten, het lukte niet, want het behaagde de Heere haar een tijdje te verlaten, opdat zij het donkerste stuk van haar pad alleen zou afleggen. En ik kon niet nalaten haar te zeggen dat ze op de een of andere manier nodig had om op die plek gebracht te worden, en dat ik voor mij toch de heerlijkheid des Heeren zag uitblinken in de omstandigheid dat hij haar op deze wijze onderwees. Het was op een zondag dat ik dit tegen haar zei en juist in die dagen deed bij ons in de buurt een gerucht de ronde dat een predikant van de dissenters was overgegaan naar de kerk van Engeland. En ik zei daarom tegen haar, zeg moeder, nu heb u de laatste tijd onze kleine gemeente zondagsavonds in de steek gelaten en dan zat u onder de dwaalleer van die man. Heb ik u niet dikwijls voor hem gewaarschuwd en u gezegd dat de Heer u om die dingen vast en zeker tegen zou komen met zijn kastijdende hand? Zij antwoordde, ik wist dat het helemaal verkeerd was wat ik deed en ik ging wel met je vader mee, maar alleen om de lieve vrede wil. In mijn hart moest ik er niets van hebben. Alleen genade zal het moeten doen, vrijmachtige genade. O, en nu vrees ik dat ik nooit behouden zal worden, mijn hoop is vergaan van de Heer. O, had ik nu maar het geringste hoopje dat ik uiteindelijk niet een verlorene zal zijn. Al mijn religie is weg en alles is donker, somber, akelig. Als ik tot hem tracht te naderen, dan fronst hij mij weg. Ik zie niets dan wolken en donkerheid, vreselijke voorboden van nog ergens dat mij staat te wachten. Al die kostelijke zaken die ik vroeger ondervonden heb, die lijken wel voor altijd weg te zijn. Als ik om mij heen kijk en ik zie mijn lieve kinderen, dan kan ik alleen maar wenen. Moeder, zei ik, moet u horen, de Heer heeft nu uw ziel in de oven der verdrukking gebracht. Hij zal uw schuim verbranden en als dat helemaal verteerd is, zult u er als goud uitkomen. Niet één korrel van al die kostelijke zaken die u in die lange jaren tussen God en uw ziel hebt ondervonden, zullen in dat vuur verloren gaan. Dezelfde God die met de drie jongelingen in de natuurlijke oven was en hen daaruit verlost, zal ook bij u zijn in deze geestelijke oven. Op zijn tijd zal hij u er weer uithalen en u zult leven om hem te loven en te aanbidden. Ze antwoordde, o mijn jongen, als ik in jouw plaats stond, zou ik ook niet bang zijn voor de dood, maar ik vrees zo dat ik verloren zal gaan, en de gedachte dan voor eeuwig van mijn lieve kinderen gescheiden te zullen zijn, snijdt mij zo door de ziel. Nee, moeder, zei ik, als u verloren gaat, dan zal ik ook verloren gaan, en dan zal blijken dat de Bijbel niets anders is dan bedrog en vervalsing. Van al die begenadigde mannen, die dienaren des Heren, die u al die jaren zo bemind en geacht hebt, zal dan blijken dat ze ongelijk gehad hebben. Maar de Bijbel is waar. Honderden keren toch heeft uw ziel de gezegende realiteit ervan geproefd en gesmaakt. En de getuigenissen die van de lippen van des Heren dienstknechten tot u gekomen zijn, die blijven altijd dezelfde onveranderlijke waarheden. Al uw zielsdonkerheid, harde gedachten van God, verzoekingen, moeite en verdriet kunnen daar nooit verandering in brengen. Moeder, zei ik, geloof me. Uw ziel is niet zo laag gezonken als die van mij toen verleden jaar de Heere zijn slaande hand uitstrekte naar mijn lieve Anne en ik haar verloor door de dood. Toen ben ik zo erg in een geestelijke put geraakt dat ik een tijd lang niet meer bad. Dagenlang voelde ik vijandschap, ja, haat jegens Gods heilige majesteit in mijn hart. Verschrikkelijke vloeken welden in mij op, maar ondanks dat heb ik genade gevonden en op zijn tijd heeft de Heere mij daar weer van verlost. Uw ziel kleeft hem achteraan, moeder, met verlangen en dorsten. En zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Ik zeg u dan dat hij hen haastiglijk recht doen zal. En ze zei, o, ik kon toch eens geloven, dat hij tot mij komen zal. Vast en zeker geloof ik nu dat ik er niet goed aan deed naar Dorchester te gaan. O, dat kon er wel eens de oorzaak van zijn dat ik zo in het donker geraakt ben. Wat ben ik toch dikwijls, de tijd dat ik daar was, de trap op, naar boven gegaan om de Heere te vragen of ik toch niet mee hoefde te doen in de zondige wegen van die mensen daar. In de week die volgde op de zondag van dit gesprek kwam vriend D. bij haar op bezoek. En nadat ze een poosje met hem gepraat had, vertelde ze ook hem over haar vrees dat het kwaad was geweest in de ogen des Heeren, dat ze zo lange tijd van huis was gegaan en had verkeerd op een plaats waar het niet goed was. Het antwoord van de Heer D. en het gesprek met hem strekte haar tot troost. En toen hij eindigde met gebed, smeekte de vriend D. de Heere of zij onder het uitroepen van de triomf van de koning door de doodsjordaan zou mogen gaan. En kennelijk had ze daar houvast aan, want na dat bezoek herhaalde ze dikwijls de bekende versregels. O, dat ik onder het overgaan van de doodsjordaan de triomfen van mijn koning zal mogen bezingen. Maar voor de rest ging ze steeds verder achteruit, beide naar lichaam en geest. En het leek wel of al haar geestelijke arbeid bestond uit één lange nacht van smart, rouw en geklaag. De volgende zondag kreeg ze bezoek van enkele vrienden. Op de vraag hoe het met haar was, antwoordde ze, o, als ik maar aan mag landen op Kanaans blijde stranden, dan zal ik genezen zijn. En ze verzocht de voorbeden van Gods volk en voegde daaraan toe, het gebed des rechtvaardigen vermag veel, o dat het toch de Heere beliefde over te komen, zodat ik niet in het donker hoef te sterven. Ze had trouwens die afgelopen nacht een weinig van des Heere nabijheid geproefd, en ze zei erover, o wat verlang ik ernaar dat hij nog eens komt. Vannacht kwam hij, maar hij bleef niet. Ik wil dat hij komt en bij mij blijft. Ik wil niet dat hij komt en dan weer zo lang weggaat, maar ik wil dat hij telkens weer komt. Een van de vrienden zei erop, moeder Top, ik denk dat de tijd aankomt dat je voor altijd bij hem zult zijn, en dan zul je geen reden meer hebben om te klagen over zijn komen en gaan. Op zaterdag 16 april 1853, het was 6 weken voor haar sterven, was moeder in een erg benauwde zielstoestand. 2 keer die dag liet ze me roepen, en toen ik haar kamer binnenkwam, was het haar zo bang dat het me zwaar viel om haar te zien. Ze sloeg haar ogen naar mij op, terwijl de tranen haar langs de wangen liepen en zei, mijn lieve jongen, je ligt me zo na aan het hart, wil je nu dat kleine poosje dat we nog bij elkaar zijn niet eens wat bij mij komen zitten? En ik vroeg haar hoe het er van binnen mee was en ze schreide bitter en ze zei, donker, erg donker. Ik ben toch zo bang dat ik uiteindelijk verloren zal gaan, want er staat, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En ik vrees toch zo dat heel mijn leven alles maar inbeelding geweest is bij mij en dat het eind een eeuwig omkomen zal zijn. Ik zei, nee, lieve moeder, uw ziel is opgebonden in het bundeltje der levenden en kan onmogelijk omkomen. De duivel en het ongeloof kunnen u misschien zeggen dat dat wel kan, en deze akelige donkerheid over uw bevinding werpen en al uw vroegere kentekenen, al de spitse pilaren aan uw gezicht onttrekken. Maar heus, net als bij Job, zal de vijand uw leven moeten sparen. Uw ziel kan nooit omkomen, moeder, want uw gezegende Heer is eeuwig dezelfde. En Satan, nog al zijn trawanten, kunnen ooit zijn eeuwig besluit doen keren. Moeder, u kent de leerstukken van de verkiezingen van de volharding der heiligen, niet waar? Welnu, bij u komen die leerstukken heerlijk naar voren. Eens gebracht onder de genade, door de aangebrachte gerechtigheid des Heeren, zult u altijd onder de genade blijven. Eens gewassen in het bloed van het lam bent u voor altijd rein. Hij geeft zijn schapen het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. Want ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Uw gezegende Heer Jezus heeft ook uw strijd gestreden en voor zichzelf de overwinning verkregen. Toen hij zijn kostelijke ziel uitblies aan het kruis, was het werk der verzoening voor eeuwig volbracht. En het was voor u volbracht, moeder, en het was voor eeuwig volbracht. Ze vroeg, geloof je dat echt, mijn lieve kind? En ze barstte opnieuw in tranen uit. Dus dan zei ik nog, ja, trouwens, u zelf weet toch ook wat er vroeger zoveel jaar geleden gebeurd is. Welke veranderingen toen in u heeft plaatsgegrepen en hoe u toen in het licht van uw heilands aangezicht mocht wandelen? Ze antwoordde, ja, o wat ben ik, voordat ik tot ruimte kwam, 's avonds laat naar buiten de hof in, gelopen en wat heb ik dan maar om me heen lopen kijken. Bang om naar bed te gaan, bang dat het de laatste avond zou zijn die ik aan deze zijde van het graf kreeg toegemeten. En toen ik tot ruimte kwam, wat een verandering werd ik toen gewaar, de ene belofte voor de andere na. Daalde met zoetheid en kracht in mijn ziel, zodat ik gevoelde dat heel de Bijbel voor mij was. Ik antwoordde, dezelfde Heere die zich toen en na die tijd ook nog zo dikwijls aan u openbaarde, zal zich opnieuw aan u openbaren, moeder. Dezelfde hand die u ondersteunde ten tijde van al uw moeite, aanvechtingen en verdriet, die zal u ook door de doodjordaan leiden en u veilig doen aanlanden op de oever der heerlijkheid. Maar bedenk wel dat veel van de Heeren kinderen ook zelfs het laatste deel van hun pad in donkerheid wandelen. Ze zijn u daarin voorgegaan. Je hebt gelijk, zei ze, want ik denk daar aan jouw vrouw, die lieve Anne. Het is nu precies een jaar na haar sterven, hè? Wat was het donker voor haar en toch kwam daarna de Heere over. O, dat ik dat toch ook nog zal mogen ondervinden en dat we zo vaak zongen met elkaar. O, dat ik onder het overgaan van de doodsjordaan de triomfen van mijn koning zal mogen bezingen. En daarop zei ik nog, ja moeder, het zal niet lang meer duren of hij zal zich ook aan u opnieuw openbaren, want u bent nu precies een van dat soort waarvoor hij in de wereld kwam, om ze te zoeken en zalig te maken. Zoals ik al schreef, viel dit gesprek voor op zaterdag. De nacht van zaterdag op zondag was een gezegende nacht voor haar. Die zondag vroeg ik hoe het met haar was. O, zei ze, ik heb het vannacht toch zo goed gehad. Waarheid na waarheid kwam mij voor de aandacht en het ging alles met veel zoetheid gepaard. Ik heb er de hele nacht niet van geslapen. Het was zo heel stil om mij heen en ik mocht zijn zoete nabijheid ervaren en dierbare gemeenschap met hem oefenen. Vooral deze twee waarheden waren mij zo kostelijk. De eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen. En de naam des Heren is een sterke toren, de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Nog eens herhaalde ze de laatste woorden, in een hoog vertrek gesteld worden. Ik zei, loof de Heren, had ik u niet gezegd dat hij zich binnenkort aan u zou openbaren? Ja, zei ze, en ze barsten uit in tranen van vreugde. O, hij is zo zalig overgekomen, en nu kan ik ook al mijn kinderen in zijn gezegende handen overgeven. De Heer heeft mij een stel beste kinderen gegeven. Ze zijn, 'tis waar, nog niet allemaal door genade geroepen, maar ik kan ze nu overgeven en kan nu verder hopen dat ik binnenkort mag afreizen naar mijn gezegend vaderhuis. O, wat ben ik jaloers op Anne, voegde zij er nog aan toe. Zij is de doodsjordaan al gepasseerd en in de rust ingegaan, maar daar sta ik nog voor. Ik zei, ja moeder, maar diezelfde Heere die bij haar was in het dal van de schaduw des doods, zal ook u daardoor leiden. Ja, antwoordde ze, de naam des Heeren is een sterke toren, de rechtvaardige spoedt zich daarheen en is veilig. En onder zijn eeuwige armen, dus hoe zouden wij kunnen verzinken? Dat kan niet, want God blijft getrouw. Nee, antwoordde ik haar, wij kunnen niet verloren gaan, of de schrift zou niet vervuld moeten worden. Huichelaars of afvalligen mogen verloren gaan, maar al des Heeren beproefde, geoefende, verdrukte volk zal veilig en wel in de heerlijkheid aanlanden. Waar het gezegende hoofd is, daar moeten ook de leden zijn. Er zal niet één klauw achterblijven, want als er één steentje aan zou mankeren, dan zou het vast gebouw van zijn gunstbewijzen niet af zijn. Een aantal dagen bleef ze zo opgewekt en gesterkt naar de ziel, al haar vrees voor de dood werd weggenomen. De duivel met zijn vurige pijlen en hevige verzoekingen werd zijn eigen bodemloze put ingejaagd. De brullende leeuwen en het roofziek bosgedierte die zoveel weken rondom haar leger hadden gelopen, lopen huilen, waren weggevlucht. En de zon was opgegaan, die scheen in haar hart en versmolt haar ziel in lof en dank. De wolken en de nevel die zo lang het goede land hadden omhuld en haar het uitzicht op de merktekenen en de spitse pilaren hadden ontnomen, waren weggevaagd. De winter was over, ze was overgegaan, de lentetijd was gekomen. Door het geloof zag ze de eeuwige deuren van de heilige stad openstaan en haar eigen ziel, bekleed met het bruiloftskleed, wachtend om de poort binnen te treden. En nooit zal ik de morgen van 17 mei 1853 vergeten. Het was dinsdags na Pinksteren en toen ik haar kamer binnenkwam, keek ze mij aan met ogen waaruit lof, dank en liefde mij tegenstraalden. O, mijn jongen, zei ze, wat heb ik nu een blij vooruitzicht. Al 2 dagen heb ik deze woorden met kracht bij mij. Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, het welk de getrouwigheden bewaart. O, wat ik uit deze woorden geproefd en gesmaakt heb, en met wat een kracht die toch in mijn ziel gedaald zijt. Doet de poorten open. En vanmorgen heb ik ze open gezien, en ik heb door het geloof een blik mogen slaan in die heilige stad. Zij blinkt, haar straten zijn geplaveid met goud. Geen tong kan ooit uitdrukken wat ik vanmorgen gezien en gevoeld heb. Ik verlang ernaar om die Godstad in te treden. O, dat mijn tijd gekomen was. Ik vraag mij af hoe lang het nog zal duren. Geen dagen meer, denk ik. Ik hoop maar dat ik deze week niet meer behoef uit te leven. Ik verlang ernaar naar huis te gaan en mijn heiland te zien en verlost te zijn van dit arme, afgesloofde lichaam. Ik zei, lief moedertje, het zijn dan toch nog gezegende Pinksterdagen voor u geworden. Heel spoedig nu zult u ingaan in het bezit van die volle heerlijkheid waarvan uw ziel nu een voorproefje gehad heeft. Ja, antwoordde ze en ik vervolgde, nog een paar dagen op zijn hoogst en dan komt er een einde aan al uw lijden. Een eeuwigheid van lof en dank zal dan het werk zijn van uw vrijgekochte ziel. Ja, antwoordde ze nog eens en ze barstte in tranen uit. Ik zei, dit tranendal is voor u het toneel van moeite en verdriet geweest, moeder. Wat bent u bevreesd geweest voor uw sterfdag, de drukte en de herrie van al de wereldse mensen om u heen, die alleen maar plezier in de zonden hadden, hielden u van het ene nodige af. Zie nu toch eens de goedheid des Heren om zo heerlijk in uw ziel af te dalen. Zult u niet overvloedige redenen hebben om hem straks in eeuwigheid te kronen, zoals wij zo dikwijls met elkaar zongen? O ja, antwoordde ze, en wat is de Heere wonderlijk goed voor mij geweest. Als er een levensbeschrijving van mij uitkwam, wat een boek zou dat zijn. Waar ik allemaal niet doorheen gegaan ben. Vanaf mijn kinderjaren heeft hij mijn geroep gehoord en mijn stamelend smeken willen beantwoorden. Je weet toch wel dat ik je vaak verteld heb hoe ik als meisje in mijn eerste betrekking ging. Toen al was het zoals de psalmist het zegt, want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Hij heeft mij door de woestijn geleid en mij onderwezen. Geen moeite, geen verdriet is te hoog gegaan. O, wat een zegen om al die jaren terug te blikken en dan te zien hoe heerlijk de Heere zich aan mij openbaarde, juist als ik dat het hardste nodig had. Wat heb ik mij vaak verheugd als de Heere zo nabij was. Honderden keren heb ik met hem mogen worstelen als ik tot hem naderde in het gebed voor mijn kinderen. En wat lagen ze mij na aan het hart, ik heb mijn begeerte voor hem mogen neerleggen dat ze op zijn tijd door genade mochten worden geroepen en vaten der barmhartigheid zouden blijken te zijn. Het is waar, het heeft de Heere niet behaagd om dat zware kruis weg te nemen dat ik in mijn levensgezel moest dragen. Maar daartegenover staat dat hij mij een stel beste kinderen heeft gegeven die mij nooit moeite hebben bezorgd. Integendeel, juist in mijn donkerste ogenblikken zijn ze mij tot tere troost geweest. Ik zei, moeder, laten wij in al die heerlijke dingen toch altijd de hand des Heren erkennen, want hij is waardig om geloofd en geprezen te worden. Hij heeft alles gedaan tot onze zielenzaligheid en hem alleen komt daarvoor alle eer toe. Ja, antwoordden ze, ja, het is allemaal zijn vrijmachtige genade, loutere goedheid des Heeren. Ik zei, wat een genade toch om te mogen weten gerechtvaardigd te zijn door het geloof en zomaar stil te wachten op het ogenblik dat de laatste vijand teniet gedaan zal worden. U staat nu aan de oever van de doodsjordaan, moeder, maar uw gezegende Goël is u voorgegaan, en zoals u door de jaren heen uw kruis hebt mogen opnemen om hem te volgen door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, en met hem vervolging, smaad en vernedering hebt gedragen, zo moet u hem nu volgen door de wateren van de Jordaan en uw sterfelijk lichaam achterlaten. Ja, zei ze. Haar kwaal verergerde nu dagelijks. Toen ze op een keer uitschreeuwde van pijn en lichaamslijden, zei ik, wat is al uw lijden als u het vergelijkt met het lijden van Jezus in de hof, niet waar, moeder? Er was er niet één die ook maar een ogenblik met hem waakte. In het rechthuis van Pilatus zien wij hem gekroond met doornen en weggeleid om gekruisigd te worden. En we zien al de zonden van zijn volk in vlammen van wraak op zijn schouders gelegd. Hij draagt ze mee in zijn heilige ziel. Zij antwoordde, mijn lijden is niets te vergelijken met dat van hem. Ik heb al mijn kinderen om mij heen, die met mij meelijden en mij troosten, en zij kunnen met mij blij zijn, omdat Christus zich aan mij geopenbaard heeft, en de prikkel des doods voor mij weggenomen heeft, en ook al die akelige dingen waaronder ik zo lang getobd heb. O, wanneer zal ik toch verlost zijn van dit lijdende lichaam, om voor eeuwig bij Christus te zijn, en hem zonder ophouden te loven en te prijzen. Ik denk zo dikwijls aan Edmund Mead en aan zijn zuster Anne, jouw vrouw. Wat verlangde die ook naar hem? Maar nu zijn ze allebei uit hun lijden verlost. Edmund al 8 jaar, ze zijn nu altijd bij hem en werpen hun kronen aan zijn voeten. O, dat ook mijn tijd daar was om naar mijn eeuwig huis te gaan. Hoe langzaam gaan de uren voorbij. Ik zei, o moeder, wat is ons leven op zijn langst vergeleken met de eeuwigheid, of onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, vergeleken met die eindeloze eeuwigheid en onuitsprekelijke heerlijkheid die ons wacht? Ze antwoordde, niets, alleen maar als druppels in vergelijking met de oceaan. Ik wil nu het liefst maar geduldig wachten tot mijn ogenblik gekomen is. Het is te veel voor mij dat een sterveling als ik deel zou hebben aan Jezus. De langste tijd van mijn ziekte heb ik de gedachten aan de dood gevreesd, omdat mijn ziel omringd was door duister heen. Maar nu mijn dierbare borg aan mij geopenbaard is en al die angst heeft weggenomen, wil ik hem daarvoor nog meer danken. Even later zei ze, ik hoop dat de Heere de kleine kudde hier in Market Livingston als gemeente bij elkaar zal willen houden en hun harten zal neigen om op gezette tijden samen te komen. Het was vooral in de onderlinge samenkomsten dat mijn hart opsprong van vreugde in de Heere. En dikwijls is het gebeurd dat ik met een door leed en ongeval neergebogen ziel onze kleine kapel binnenging en dat dan de Heere overkwam. Vandaar dat het al jarenlang mijn wens is dat, als er iets op mijn begrafenis gesproken zal worden, dat het dan het laatste vers van 1 Korinthe 15 zal zijn. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heren. Moeder werd nu steeds minder, zodat je kon zien dat haar dagen zich ten einde spoedden. Steeds bleef de Heer haar genoegzaam deel. Op 22 mei was de laatste dag des Heren die ze op aarde doorbracht. Ik zat nog eventjes bij haar en vroeg haar hoe ze van binnen gesteld was. Heel goed was haar antwoord, maar ze was zo min dat elk gesprek te veel voor haar was. Toch voelde ze een nauwe vereniging met al de vrienden van wie ze wist dat ze van het volk van God waren. Ze zei nog dat ze die wilde zien. De maandag en dinsdag die op deze zondag volgden, was er weinig verandering in haar lichamelijke toestand. Ook bleef ze in dezelfde uitziende zielslegering en wachtte ze op het ogenblik dat de laatste vijand haar bezwijkende aardse tabernakel definitief zou afbreken. En daardoor haar ziel in de tegenwoordigheid van haar Here en Heiland zou brengen. Af en toe zei ze, wanneer zal hij komen? Wanneer zal mijn gezegende Goal mij komen halen? Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, het welk de getrouwigheden bewaart. O, de poorten zijn open, mijn zaligmaker heeft ze open gedaan. Nog even en dan zal ik bij hem zijn, het zal geen dagen meer duren. En woensdag 25 mei was ze ineens veel minder, het zag eruit dat het sterven werd. Naar de ziel bleef ze steeds in dezelfde bewelddadigde toestand. Geen twijfelingen of verzoekingen of vrees voor de dood, dat alles was nu voorbij, voor altijd. Ik zei tegen haar, wel moeder, nu gaat u de doodsrivier in hoor. Nog eventjes en u zult uw sterfelijke deel voor altijd afleggen, en dat zal nu net de heerlijkheid ervan zijn. Want als wij deze lichamen des doods in hun gevallen staat meenamen naar de hemel, zouden ze ons maar bezwaren. En daarom is het zo nodig dat we ze hier achterlaten om in het graf gelegd te worden. Zo worden ze ontdaan van het verderfelijke. En dat proces duurt tot de opstanding. Dan zullen ze in onverderfelijkheid worden opgewekt, aan het verheerlijkte lichaam van Jezus gelijkvormig gemaakt, en weer met onze zielen verenigd worden. Ja, antwoordde ze, en wat een gezegende morgen zal toch die opstandingsmorgen zijn. Op donderdagavond, de 26e, 2 dagen voor haar dood, kreeg haar ziel nog een keer een dierbaar bezoek van de hemel. Het leek wel enigszins op wat de apostel ervoer toen hij werd opgetrokken tot op de grens van de onsterfelijke heerlijkheid. Ik kan echter geen vrijmoedigheid vinden om wat ze bij die gelegenheid zei hier neer te schrijven. Daar de oneindige heerlijkheid des Heren te veel was voor ons arme menselijke bevattingsvermogen. Verschillende keren daarna heeft ze nog herhaald, o, dat ik nog zo'n bezoek van de hemel mocht krijgen. Vrijdag de 27e, de laatste dag van haar leven, was er een van groot lijden. De hele dag leek ze snel weg te zinken in de armen van de dood. Maar haar ziel was in een stille, kalme toestand. De meesten van haar 8 kinderen zaten die dag rond haar bed. Van 4 van hen had ze reden te hopen dat ook zij deelgenoten waren van die rijke, vrije, onderscheidende genade van God. En hoewel ze alle haar kinderen echte liefde en hoogachting toedroeg, had ze toch een bijzondere persoonlijke achting voor hen van wie het bij haar van binnen openbaar was geworden dat zij parelen waren aan Jezus' middelaarskroon. Hoewel ze nu duidelijk in de terminale fase verkeerde, had ze toch nog steeds dezelfde innige verbondenheid met haar kinderen. Van tijd tot tijd keek ze met ogen waarin nog steeds de glans van moederlijke liefde lag, de kring rond en zei dan zomaar tegen zichzelf, mijn lieve kinderen, de Heer heeft mij een stel goede kinderen gegeven. Ook zei ze nog een keer, o, dat jullie nu om mij zo moe moeten worden, omdat ik zo lang lig te sterven. Die avond was haar lijden bijna niet meer om aan te zien. Ze kon nauwelijks meer ademen, durfde het ook niet, omdat haar adem zoveel slijm opbracht. Haar liefste dochter zei tegen haar moeder, hoor eens, alleen Gods eigen werk zal genoeg zijn om je hoofd op neer te leggen, hè? Alle valse leunsels en steunsels zullen in het uur van de dood wegvallen, ja toch? Ze antwoordde ja. O, nog eens zo'n bezoek van de hemel. En toen een van mijn zusters haar nog iets wilde laten eten, zei ze, ik denk dat ik nu niets meer eten of drinken zal, totdat ik zal mogen aanzitten aan de tafel in het koninkrijk van God. En toen ik eventjes haar kamer uit was geweest en weer terugkwam, keek ze me nadrukkelijk aan. Ze zei, mijn lieve jongen, en ze stak haar hand uit. Ik deed een stap naar voren, greep haar hand en zei, lieve moeder, u bent een goede moeder voor mij geweest en ik zal u missen. Dat is goed hoor, antwoordde ze. Och, zo zou het ook wel gebleven zijn tussen ons. En als het des Heren wil was geweest, had ik nog wel een paar jaartjes willen blijven leven voor jou. Maar je kunt immers niet willen dat ik nu nog langer bij je blijf. Ik zei, nee, echt niet hoor, moeder, dat niet. Ons verlies zal uw eeuwige winst zijn. U gaat naar een veel betere plaats, waar geen ziekte, pijn of lijden meer zijn zal. Voor u zal dat alles nu gauw voorbij zijn, en ik hoop u te volgen. Wij kinderen hebben in zekere mate dezelfde zaken als u geleerd, met u hetzelfde pad bewandeld, Nu hebben wij dezelfde kroon der overwinning in het vooruitzicht. Ze antwoordde ja, en dat zal oneindig veel beter zijn dan op deze lage, moeitevolle aarde te wonen. Ik zei, u zult nu gauw bij mijn lieve Anne zijn. Ze zei het nog tegen u, weet u nog, dat u haar spoedig zou volgen? En nu bent u de eerste van ons die dezelfde weg gaat. U zult nu gauw bij haar zijn en hetzelfde lied zingen. Ja, antwoordde ze, en hoe eerder hoe beter. Ik zei, u bent door een wereld van smart gegaan, maar dat zal nu spoedig voor eeuwig voorbij zijn. Ja, voor eeuwig, antwoordde ze. En daarop vroeg ik haar of ze nog iets van de schaduw of van het duister gewaar werd die ze zozeer gevoeld had in de voorbije dagen. Ze antwoordde, nee, dat alles is van mij weggenomen en verdwenen in een zee van vergetelheid. En toen vroeg ik haar nog of ze dus nog steeds blij van geest mocht zijn. Ja, zei ze. Ze werd nu zo min dat er geen mogelijkheid meer was tot gesprek. De dood had haar in zijn ijzeren greep en de vitale lichaamsfuncties vloeiden uit haar weg. Haar liefste dochter en ik verwijderden ons een paar uur, maar het duurde niet lang of ze gaf te kennen dat ze wilde dat wij weer kwamen. En toen we haar kamer binnenkwamen, hielden de anderen haar overeind in de kussens. Ze ademde nog wel, maar met heel veel moeite. Toen mijn zuster haar zo zag, kon ze geen woord uitbrengen, maar barstte ze in snikken uit. Ze kon het niet aanzien en ze wilde weer weggaan. Mijn moeder keek haar na met een weemoedige blik. Ze zag hoe mijn zuster zich verwijderde en je kon zien dat ze er nog verdriet van had dat nu juist haar liefste kind niet sterk genoeg was om in haar laatste ogenblikken bij haar te zijn. Ik ging nu naast haar zitten om getuige te zijn van het allerlaatste. Ze keek me aan en ze probeerde wat te zeggen, maar ze kon niet meer. En toen stak ze haar magere hand naar mij uit. Ik boog mij over haar heen en zei, lieve moeder, uw lijdensweg zal nu gauw ten einde zijn en dan bent u voor eeuwig bij Christus. Ze probeerde wat terug te zeggen, maar opnieuw lukte het niet meer. Ze zag haar kinderen om haar bed staan en ging met haar ogen van de een naar de ander. Weer probeerde ze wat te zeggen, maar nee, ze kon niet meer. Het einde naderde nu. Meer dan eens had ze de wens uitgesproken dat ze, als dat des Heeren wil mocht zijn, in de laatst niet zou stikken in het slijm. En hoewel ze de afgelopen dagen en nachten erg veel van te lijden had gehad, behaagde het de Heer om het verscheidene uren voor haar dood helemaal weg te nemen. De avond voor haar sterven had mijn zuster haar gevraagd of ze, als ze in het laatst niet meer zou kunnen spreken, en de Heer haar toch dierbaar was en haar nabij was, ons dan een teken wilde geven door haar hand op te steken. En toen ik daar zo bij haar zat, was het mijn verlangen om de goedheid des Heeren te zien in haar laatste ogenblikken. Maar haar ogen begonnen te breken en het zag er niet naar uit dat ze haar handen nog kon bewegen. Elk ogenblik kon haar laatste adem toch nu komen. Maar de Heere was er ook bij. Daar deed ze haar ogen open, stak haar hand op, keek mij ernstig diep in de ogen en legde haar hand neer. En daarna heeft ze zich niet meer bewogen. Zonder ook maar één zucht, kreun of kreet, blies ze heel gemakkelijk haar laatste adem uit. Ze legde haar verloste ziel in de handen van haar Heere en Zaligmaker. Veilig landde ze aan in de heerlijkheid om het zoete aangezicht van Jezus voor altijd te aanschouwen. Ongehinderd door de sluier van het vlees, al haar lijden, zonden, zorgen, verdriet en weedom had ze achtergelaten. Ze hoefde nu niet meer te zuchten onder een lichaam des doods. Ze hoefde niet meer het rumoer van de boogschutters te horen of het gebrul van de vijanden en het roofgedierte. Ze hoefde nu niet meer om de naam van Jezus smaadheid te lijden of gehaat te worden, want haar ziel was nu de oneindige heerlijkheid ingegaan om met volle teugen te drinken uit de fonteinen van de rivier des levens en voor eeuwig te zwemmen in de grenzeloze, bodemloze oceaan van de oneindige liefde van de eeuwige, gezegende, drie-enige Jehova, heel de nimmer eindigende eeuwigheid door. Zo stierf en ontsliep in Jezus mijn lieve moeder Elisabeth Top, op de morgen van zaterdag 28 mei 1853, in het 70ste jaar van haar leven. Haar stoffelijk overschot werd de daaropvolgende dinsdag als een rijpe korenschoof ter aarde besteld op de begraafplaats naast de kleine kapel in Market Livington, waar haar sterfelijke stof rust in de hoop van een zalige opstanding op de grote laatste dag. Market Livington, een liefhebber der waarheid. Dit is het einde van het 8e deel uit het boek Zielen waar zijn vrees in woont. Mensen rondom J.C. Philpott. Is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Er volgt nog een klein 9e deel.